Thank you. Goedenavond, broeders, zusters, vrienden. Wat een vreugde, ook voor mij. Ik was de laatste spreker in de Leemkuhl. En nu mag ik hier in deze prachtige opstandingskerk spreken. En, ach, kijkt u eens even. Loof den Heer, mijn ziel. Vergeet geen van zijn weldaden. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Nou, dat is nou mijn verlangen, om dat bij u te brengen. En ik ben zo dankbaar dat ik ook hier mag komen met een dankbaar hart. Dat ik de Heer Jezus persoonlijk mag kennen en bekend mag maken. Zullen we deze avond brengen in de handen van de Heer. Vader in de hemel, we willen u zo hartelijk bedanken, Heer, voor deze avond. We willen u zo hartelijk bedanken, Heer, dat dit gebouw beschikbaar is voor ons om bij elkaar te komen. We willen u ook hartelijk danken voor dit prachtige naam van dit gebouw, de Opstandingskerk. Dat herinnert ons dat u leeft en vergeeft. Heer, en dat we met u gemeenschap mogen hebben, dat we met u mogen wandelen, dat we met u mogen omgaan. Dank u wel, Heer, dat we vanavond een levende Heer aanbidden, die voor ons zorgt en voor ons pleit. Heer, en vanavond zijn er ook gebedsonderwerpen voorgekomen, Heer. En ja, ook voor hen die ziek zijn en die noden hebben, willen wij bidden vanavond, Heer. Troost u hen, sterkt u hen. We willen ook bidden, Heer, voor onze regering, Heer. Dat ze ook hun hulp en verwachting van u zullen verwachten. En dat ze bij u te raden gaan, want u bent de bron van alle wijsheid. We willen vanavond natuurlijk ook bidden voor Israël. Dat roept u ons op, Heer, om altijd voor Israël te bidden. Dank u wel dat ik u daar heb mogen ontmoeten. Dat ik daar tot geloof gekomen ben. En dat ik mag weten dat ook in Israël Joodse mensen en Arabische mensen hun knieën buigen voor u. Maar we bidden, Heer, dat nog vele toegevoegd worden. Dank u wel, Heer, dat we deze avond zo met elkaar in alle vrijheid mogen genieten. Heer, en zoals ook al gezegd was, Heer, er zijn ook broeders en zusters die vrijheid niet hebben. En voor hen bidden we ook. Heer, maar we bidden ook voor onszelf. Heer, want de eerste ziel die u ons heeft toevertrouwd is onze eigen ziel. Daarom staat er ook, loof de Heer, mijn ziel. En Heer, te beter dat wij in ons vel zitten, te meer dat wij ook kunnen betekenen voor die ander. En daarom, Heer, laat die woorden van de Heer is mijn herder, niet een herder, de herder, maar mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Laat het een werkelijkheid zijn in ons leven, zodat er ruimte is voor die ander. Komt u maar tot uw doel in Jezus' naam. Amen. We gaan heerlijk door met het zingen van Heer, wij komen voor uw troon. Johan de Heer 253.
Come on.
Vanmiddag heb ik zo gebeden voor de boodschap voor deze avond. Vanmorgen dacht ik nog, oh ja, nou ja, de boodschap van vanmorgen in het zoeklicht, die geef ik 's avonds maar weer. Maar ik had geen rust. En toen ben ik vanmiddag na gaan denken, en wat wil ik eigenlijk het liefste brengen? De Heere Jezus. En vanavond is het de Heere Jezus alleen. Want het gaat om hem. Het was zo een ontdekking voor mij toen ik dat Bijbeltje vond in mijn rugzak daar in de woestijn. Dat die hele Bijbel maar één onderwerp heeft. Het getuigenis van Jezus. En daarom ook wil ik twee gedeelten lezen. Allereerst een stukje uit het Oude Testament en daarna een stukje uit het Nieuwe Testament. Het stukje uit het Oude Testament is Spreuken nummer 8. En dan ziet u ook al dat de Heer Jezus ook aanwezig was in het Oude Testament. We lezen Spreuken, hoofdstuk 8, vers 23 tot 30. En van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken voor de heuvels, werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte, toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem. Ik was zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te alle tijden spelend voor zijn aangezicht. Al spelende in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vind ik bij de mensenkinderen. Het tweede gedeelte, laat mij nog even iets doorlezen tot vers 36, want het wordt nog beter. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs. Verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert. Door dag aan dag te waken aan mijn poorten. Door mijn deurposten te bewaken. Moet u luisteren wat hier staat. Want wie mij vindt, vindt het leven. En verkrijgt de goedsgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Het tweede gedeelte is van Johannes hoofdstuk 1, van 1 tot 14. Johannes hoofdstuk 1. Wel bekend, maar zo rijk. Johannes hoofdstuk 1, vers 1 tot 14. Johannes gaat terug ver voor de schepping. Eigenlijk is Johannes 1, vers 1 het eerste vers van de Bijbel. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dat was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. Het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. En dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld, kijkt mee, en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar al hen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Deze schitterende eerste schriftplaatsen zullen we later bestuderen. We zullen erop terugkomen, maar laten we eerst een loflied zingen met elkaar. Heere God, u loven wij. Opwekking 7. Dank, broeder Aad. Hoe gaat het met je nieuwe orgel?
Geweldig.
Ja, hè? Wat klinkt het mooi, hè? Prachtig, hè? Dat is mijn vriend. Ja, Aad is mijn vriend. En we hebben het altijd goed. Hij doet ook altijd expres voor mij een bepaald lied, waar ik heel blij van word. En ik zat daarboven en ik wist het alweer. Dat heeft Aad voor mij gespeeld, ja. We kennen elkaar al vele jaren, vele van ons dus. Het is echt een familiebijeenkomst. En het is zo heerlijk. We zijn ook met elkaar op reis. Toen ze van de week bij de trein zeiden, we noemen elkaar niet meer mannen en heren. Oh nee, heren en dames. Maar reizigers. Toen dacht ik, ja, ze hebben gelijk. Wij zijn ook reizigers naar het nieuwe Jeruzalem. We zijn op weg met elkaar. En onderweg proberen we elkaar ook te bemoedigen, vast te houden, te bevestigen en weer vernieuwd hoop te geven. Want de Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel. Broeders en zusters, we zitten goed. We zitten echt goed, hoor. De waarheid, 21 jaar van mijn leven heb ik in de leugen geleefd. Maar de laatste 44 jaar mag ik leven met de waarheid in mijn hart. Prachtig toch, deze kerk, opstandingskerk. Jezus leeft. dat is geschiedenis. Maar Jezus leeft in mijn hart, dat is evangelie. En of het onderwerp van de Heer Jezus belangrijk is, ja zeker. Weet u dat in Openbaring 19 hoofdstuk 19 vers 10 staat, het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Dus er is maar één onderwerp. Toen ik dat ontdekte in Israël, waar mensen het Nieuwe Testament niet lezen, moest ik vanuit mijn knietjes, om hen het evangelie duidelijk te maken, leren, hij is op iedere bladzij. En een van de gedeelten die ik vaak gebruikte was Spreuken 8. En Spreuken 8 spreekt over de wijsheid. Er staat zo mooi in Colossenzen 2 vers 3. Jezus Christus is de wijsheid van God. De wijsheid is een persoon. En dat zie je hier ook zo mooi. Want als u dat dan leest in vers 35, want wie mij vindt, de wijsheid, de persoon, die vindt het leven. En dat is zo belangrijk. Dat geestelijke leven dat Adam verloor als gevolg van de zondeval, komt via de tweede Adam de laatste avond weer terug. En toen de apostelen gevangen genomen waren, toen zeiden de engelen tegen de apostelen, beste apostelen, ga naar de tempel en predik dat leven. En wat zei de Heer Jezus van dat leven? Het is een leven in overvloed, overvloed. Dat hebben we ook gezongen van die bronnen van water, van die fontein van water die uit ons binnenste komen. Het is een overvloedig leven. Daartoe bent u geschapen. Niet om een slachtoffer te zijn. Niet om een slaaf van de zonde te zijn. Niet om in het beklagenbankje te zitten. U bent geboren om te heersen. Om meer dan overwinnaar te zijn. Om een leven te leven van overvloed. En de Heer Jezus heeft het moeilijke werk gedaan. En wij mogen het makkelijke werk doen. En dat is hem aanvaarden. Waarom zeg ik de Heer Jezus heeft het moeilijke werk gedaan? Kijkt u nog even naar Spreuken hoofdstuk 8. Daar staat van de Heer Jezus dat hij het troetelkind of ook het lievelingskind was van de Vader. En hij was het lievelingetje van de Vader. En dat was hij van voor de grondlegging van de wereld. De Vader en de Zoon, die waren één. Van eeuwigheid her. In het Nieuwe Testament wordt de Zoon van God de Heer Jezus genoemd. In het Oude Testament is hij de Zoon van God. Hij is God. En hij was met de Vader zijn lievelingskind. Daarom was het zo speciaal, en dat kunnen wij misschien nooit begrijpen, wat het betekende toen de Heer Jezus uitriep vanaf het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dit was totaal nieuw voor de Heer Jezus. Hij had van eeuwigheid her een liefdevolle relatie gehad met zijn Vader. Die relatie was van eeuwigheid her nog nooit verbroken geweest. Het was een relatie van harmonie. Het was een relatie van liefde. Het was een volmaakte relatie van eeuwigheid her. En toen de Heer Jezus op het kruis hing, is die relatie tussen Vader en Zoon verbroken geweest, zodat hij onze zonden op zich kon nemen. Hij werd zondaar. Hij werd Johan Schep op dat kruis. En ik kan dat niet bevatten wat dat voor de Heer Jezus betekend heeft. Die scheiding met zijn Vader. Maar daar zit wel liefde achter. En dat liefdeoffer van zijn Zoon lag al klaar voor de grondlegging van de wereld. Toen Adam en Eva zondigden, was er geen paniek in de hemel. De Heer Jezus was alreeds bereid om die hele weg op aarde naar het kruis te gaan. Hij was het lievelingetje van de Vader. Maar er is nog een ander woord. In het Hebreeuws is het troetelkind niet alleen de lieveling, ook de werkopzichter. En dat vind ik zo mooi. De Heer Jezus is ook de schepper. En alles is voor hem geschapen. Samen met zijn vader hebben zij alles geschapen. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft u en mij geweven in de moederschoot. De Heer Jezus is God. En dat is zo belangrijk, want dat is het centrale, dat is het hart van het evangelie. En uit vrije wil is de Zoon van God naar deze aarde gekomen. Waarom? Er is geen andere weg om ons te redden. Alleen zodat hij hier kwam om onder ons te komen wonen. Om met ons mee te voelen. En daarom is hij zo sympathiek. Hij is niet ver weg. Hij weet waar we doorheen gaan. Hij heeft alles geproefd en gesmaakt. Hij is één van ons geworden. En die mensheid van Christus, wat begon in Bethlehem, dat is zo uniek. Dat is zo ontzettend mooi. Hij was de gewillige zoon die gewillig kwam. En dat vind ik zo ontzettend bemoedigend. Want er is één God, maar er is ook maar één middelaar. De mens, Jezus Christus. En die mensheid van de Heer Jezus Christus is zo belangrijk. Daarom is hij sympathiek naar ons toe. Hij is niet ver weg, hij was geen engel. Hij was 100% ook een mens. En vandaag is hij nog steeds de mens. En kan hij vandaag nog steeds met ons meevoelen. Is er geen afstand tussen hem en ons? En dat maakt het leven als christen, waarin je gelooft dat de Heer Jezus is God. De Heer Jezus is de schepper, maar de Heer Jezus is ook 100% mens. En de Heer Jezus zal altijd mens blijven. En dat bemoedigt mij, vertroost mij. Daardoor weet ik dat hij mij begrijpt. En wat is het toch heerlijk om iemand te hebben in je leven die jou volkomen begrijpt. Die jou eigenlijk beter begrijpt dan jij jezelf begrijpt. En die hebben we in die sympathieke hoge priester. Laten we kijken naar Johannes met elkaar. In het Oude Testament, voordat ik toch naar Johannes ga, wordt de Heer Jezus als een diamant beschilderd. Hij wordt beschilderd door de profeten. Jesaja 53, 29 profetieën aangaande de Heer Jezus, die in één dag vervuld zijn. Maar niet alleen de meer dan 300 profetieën aangaande zijn eerste komst. Hij wordt ook geschilderd door aartsvaders. Ik denk aan Isaac op dat altaar. Ik denk aan Jozef, de geliefde zoon van de vader, gehaat door zijn broeders. Ik denk aan Mozes, de enige Jood die nooit slaaf geweest is, de middelaar van het oude verbond. Ik denk aan David en Goliath. Wat was dat toch een prachtig beeld, dat die jongen van jaar of 16, die met een slinger, een glad steentje, want hij wou hem niet zeer doen, alleen doden, die grote Goliath versloeg. En met zijn eigen zwaard zijn hoofd eraf. En waar ging hij naartoe met dat hoofd? Naar Jeruzalem. Dat was een beeld van de zoon van David, die de Satan met zijn eigen wapen verslagen had. Want wat was het Satans wapen? De dood. En hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de sleutel genomen. En dat vind ik zo heerlijk. Hij heeft openlijk gezegevierd. En dat is ook een boodschap die geldt voor ons. Wat de duivel ook probeert in uw leven, hij schiet zichzelf altijd in zijn voet. Alle dingen werken ten goede voor degene die God lief hebben. Daar mag je in rusten. Daar mag je in rusten. Sinds de geboorte van de Heer Jezus probeerde Satan en zijn handlangers de Zoon van God te doden. En toen hij hing op het kruis van Golgotha, dacht hij, nou heb ik het overwonnen. En op dat kruis heeft de Heer Jezus openlijk gezegevierd. Er was geen andere weg om ons te verlossen. Hij als het onschuldige lam moest sterven voor onze zonde. Hij die een eeuwige liefdesrelatie met zijn vader had, werd gescheiden van zijn vader, omdat hij jou, mij, u en mij op het oog had. Is dat liefde of is dat liefde? Daar mag je toch best eens bij stilstaan. Daar mag je toch best wel eens weer over gaan nadenken. Wat het betekent is dat hij zich ontledigd heeft. Weet je wat de Heer Jezus moest leren? Hij moest de gehoorzaamheid leren. Dat moest hij leren, want van eeuwigheid was hij altijd gehoorzaam door alle engelen. Maar nu moest hij het leren. Nu riep hij ook, niet mijn wil, maar uw wil geschiet. Hij was afhankelijk van zijn vader. Nou, in die afhankelijkheid leefde hij constant. En hij roept ons ook toe om in diezelfde afhankelijkheid te leven. En dat is een leven in overvloed. De Heer Jezus zegt ook, zonder mijn vader kan ik niets doen. Maar met mijn vader kan ik alles doen. Wat zegt de Heer Jezus in de bovenstand? Zonder mij kunt gij niets doen. Maar met mij kunnen wij ook echt alles doen. En dat vind ik zo heerlijk. Paulus. Nou, die had wel wat om over op te scheppen. Maar dan moet u eens luisteren wat Paulus vertelt over zijn verleden. Dat gaan we toch even lezen in Filippenzen hoofdstuk 3. Eventjes lezen wat die Paulus zegt over zijn verleden. Paulus was een volbloed Jood. Hij was opgegroeid met de schrift. Hij was een fariseer. Hij had gestudeerd aan de voeten van Gamaliel. En hij dacht dat hij God diende, maar hij vervolgde de gemeente, hij vervolgde de Heer Jezus. Hij is tot bekering gekomen. En toen is zijn hele wereld veranderd, zijn denken is veranderd. Geliefde broeders en zusters, er is niets erger dan te leven met een verkeerd godsbeeld. Want als je een verkeerd godsbeeld hebt, dan heb je een verkeerd denken en heb je een verkeerd doen. En Paulus is ons voorbeeld. En die bekering van Paulus, dat is het bewijs dat het geloof in de Heer Jezus authentiek is. En wat getuigt Paulus later? Wel, we lezen het even in hoofdstuk 3, vers 4. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën wat de wet betreft, een Farizeer wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid. Opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Nee, nee. Maar door het geloof in de Heere Jezus Christus. Is namelijk de rechtvaardigheid uit God. Door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen, de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Ik heb dit al zo vaak gelezen en ik kan dit zo ten diepste beamen. Paulus had heel wat om trots te zijn vanwege zijn achtergrond. En hij noemt het allemaal vuilnis. Die hele opvoeding, dat zitten aan de voeten van Gamaliel, dat zoeken van eigen gerechtigheid, vuilnis. Maar wat staat er tegenover? Hem te kennen, de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Hij is de diamant die schittert op zoveel vlakken. En er zijn daarom ook 4 evangeliën die 3 jaar van zijn leven hebben beschreven. En wat zegt Johannes uiteindelijk in Johannes 21, als hij nadat hij 90 jaar is pas is begonnen te schrijven. Hij zegt van deze 3 jaar Hij zegt in Johannes 21 vers 25, er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou denk ik de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Johannes, daar wil ik mee besluiten vanavond. Ik hou van die Johannes. Ik draag die naam ook, God is genadig en dat is die ook voor mij geweest. Johannes begint pas te schrijven als hij 90 jaar is. Ik keek vanmiddag even naar de televisie en er was een vrouw van 90, die liep nog te tennissen. Ik denk, zo, ze doet beter dan ik. Dus broeders en zusters, hou nooit op met leven. Hoort u mij? Het beste komt nog hoor. En dit leven is vol van verrassingen en iedere leeftijd heeft zijn eigen schoonheid. Wat? De rechtvaardige zal bloeien als de palmboom. Weet je wat mooi is van die palmboom? Te ouder de boom, broeder, te zoeter de vrucht. Ook al vervalt de uiterlijke mens, de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Het wordt beter. En Johannes, die komt bij de leeftijd van 90 en dan denkt hij, ja jongens, ik wil toch dat de volgende generatie ook tot geloof komt. Want dat schrijft hij ook. Ik wil dat de volgende generatie die diamant, de Heer Jezus Christus, als God leert kennen. Want we mogen alleen God aanbidden. En dan gaat hij schrijven. En laat me nog tot slot nog een paar heerlijke dingen lezen zo van Johannes 1. Dan schrijft hij in Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord was bij God en het woord was God en het woord is vlees geworden. Hoe kan u weten wat ik denk? Dat kunt u alleen maar weten als ik begin te spreken. En dat vind ik zo mooi, dat hoe kunnen wij de Heere God leren kennen door datgene wat de Heere Jezus zegt. En als de Heer Jezus zegt, ik en de Vader zijn één, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, dan horen we dat van zijn woord, van zijn mond. En we hebben twee keer het woord. We hebben het geschreven woord en we hebben het wandelende woord, de Heer Jezus Christus. En dat vind ik zo mooi, want zo kun je God leren kennen. Het tweede wat ik zo mooi vind is in vers 4, in het woord was het leven. Dat is in de Heer Jezus. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. De Heer Jezus is het licht. Hoeveel donkerheid je ook hebt, één lucifertje verdrinkt het licht. Ik weet nog goed, in 1973, toen was het oorlog in Israël. En het eerste wat er gebeurde was, al het licht moest uit. En we moesten witte strepen leggen op de paden, zodat we toch nog een beetje konden zien waar we lopen moesten. Maar toen was er wel iets aan de hand, er was oorlog. En een klein lucifertje kan verraden waar je zit. Maar is dat niet heerlijk, is dat de Heer Jezus, hij is het licht. Hij zegt het ook, ik ben het licht. Maar, dan zegt hij ook tegen de discipelen, jullie zijn het licht. En waar u bent, daar is Jezus. U bent het licht van deze wereld. En het licht is sterker dan alle duisternis. En dan moet u goed over nadenken, want er staat ook in 1 Johannes 4, zoals hij was, zijn wij in deze wereld. Als u de Heer Jezus persoonlijk kent, dan bent u het licht in deze wereld. En zoals de Heer Jezus het licht was, zijn ook wij nu het licht. Er zit nog iets heel moois wat ik wil vertellen is, dat is in vers 33. In vers 33, daar staat ook dat de Heere Jezus ons zal dopen met de Heilige Geest. Er is beter gezegd, hij doopt ons in de Heilige Geest. En Johannes is pas een gelovige geworden nadat hij de Geest van God in zijn hart kreeg. En dat moet gebeuren. Wanneer ontvangen wij de Heilige Geest? Op het moment dat wij tot geloof in de Heer Jezus komen. Dan ontvangen wij de Geest van Christus. Dan ontvangen wij dat nieuwe leven. En de Heer Jezus kan dat ons alleen maar geven. En dat brengt ons in een totaal nieuwe dimensie. Wij worden dan een nieuwe schepping. En dat heeft de Heer Jezus beloofd, maar dat heeft de Heer Jezus ook gegeven. Dat vind ik ook zo bemoedigend. Al wat de Heer Jezus ons belooft, doet Hij ook. Jozua kwam aan het eind van zijn leven en zegt, al Gods beloften heeft Hij uitgevoerd. Paulus zegt, al Gods beloften zijn ja en amen. Hier werd het beloofd. Hij heeft de Heilige Geest gestuurd. En de Heilige Geest is in ons hart. En dat betekent dat de totale Godheid in ons hart woont. En daarom, kijkt u nog even naar vers 40. Hij zei tegen hen, kom en zie. In het Oude Testament was Mozes op de berg geweest. En dan was het, kom en hoor. Hoor het woord. Maar als wij het licht van de wereld zijn, dan is het kom en zie. Dat is de boodschap van het Nieuwe Testament. De mensen moeten het aan ons kunnen zien. En het is zo belangrijk. Spurgeon zei eens, jullie kunnen mij komen bezoeken, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Want wat je ziet, dat heb je. Ik heb geen 2 levens. Kom maar bestuderen hoe ik omga met mijn vrouw, met de kinderen, met de kleinkinderen. Kom maar hoe ik werk met mijn baas. Broeders en zusters, het is vandaag de boodschap van het Nieuwe Testament is, kom en zie. Het is ons leven. Wij hebben geen leer ontvangen. Dat zit onder mijn schoenen. Wij hebben leven ontvangen. Begrijpt u me? En dat leven, dat moet gezien worden. En daarom zegt de Heer Jezus ook, kom en zie. Kom en zie. Kom en zie. En dat vind ik zoiets heerlijks. Dat is zo bevrijdend. Als je transparant naar God leeft. En transparant naar je broeders en zusters. 1 leven. Kom en zie. Bestudeer mijn leven. Kom maar mee. Dat is zo bevrijdend. Er is niets mooier dan te kunnen zeggen tegen iedereen, kom en zie. En dat is de boodschap van het Nieuwe Testament. Er zijn nog 2 dingen die ik op mijn hart heb. Nou, ik heb veel meer op mijn hart, maar ik zal maar stoppen. De Heer Jezus is gekomen in hoofdstuk 1 vers 14, vol genade en waarheid. Vol. De Heer Jezus was vol. Hij was vol genade. En dat zien we in hoofdstuk 2. Dan gaat de Heer Jezus naar een bruiloft. Hij geniet mee met de vreugde van deze wereld. En halverwege het feest, dan zegt zijn moeder, de wijn is op. En dat is zo ontzettend belangrijk. Als er een crisis is, vertel het eerlijk aan de Heer Jezus. Mijn eigen broer. Als ik ga typen YouTube Arie Schep, een hele bekende trainer. En ik heb hem 1/2 jaar geleden tegen hem gezegd, mijn jongen. Dat was stiekem, dat was bij een bruiloft van een van onze kleinkinderen, mocht ik spreken. Ik zeg, het kan gebeuren dat de wijn van deze wereld opraakt. Dat is het moment om ermee naar Jezus te gaan. Wees eerlijk, de vreugde van deze wereld, het wordt minder. En hij zat te luisteren. En nu is hij overspannen geweest. Want de wijn is opgeraakt. Hij trok het niet meer. Het gaat ook allemaal om geld, dat begrijpt u wel. En op een gegeven moment kon hij het niet meer aan. De wijn is opgeraakt en dit is het moment waar ik met hem ga wandelen. En dit is het moment waar ik van hem vraag, wil je nou eerlijk zijn? Want als jij eerlijk zegt, Heer Jezus, de wijn is op. Dan kan die activeren, dan kan die actief worden, want hij is er hoor. En die moeder van de Heer Jezus, die wist helemaal niet wat de Heer Jezus ging doen, want hij had nog nooit een wonder gedaan. Maar hij zegt wel tegen de dienstknechten, doe wat hij zegt. En de Heer Jezus samen met die knechten vulde dat water, dat deden de knechten, en al uitschenkend veranderde het water in wijn. En daarmee bewees hij, ik ben God. Wat mijn vader over een periode gedaan heeft, het water uit de hemel, in de grond, in de wijnstok, in de druif en uiteindelijk in de fles, dat doe ik onmiddellijk. Ik doe alleen maar datgene wat mijn vader doet. En hij bewijst daar zijn genade. Maar hij is ook vol van waarheid. En als hij dan in die tempel komt en hij ziet, dat is een money business hier, dan gaat hij rustig een zweepje maken. Maar hij knalt wel al die kooplieden uit die tempel. Het is genade en waarheid. De waarheid is een persoon. En de genade is ook een persoon. Ik vond dat zo bemoedigend toen ik in Katzand was. Dat is een christelijke camping. En toen mocht ik spreken over Barnabas. En weet je wat er van Barnabas staat? Hij was een goede man. En er waren ontzettend veel mensen van reformatorische achtergrond. En die heb ik toen zo mogen bemoedigen. Want zij zeggen altijd van zichzelf, oh, ik ben zo zondig en onrein. Hey, laat de wereld zien wat het evangelie voor jou gedaan heeft. Want in het evangelie is de kracht van God, hoor, om ons te veranderen. En dan schrijft de Heilige Geest op via Lucas, die Barnabas, dat is een goede vent. Dat is een toffe kerel. Want dat heeft God in hem bewerkt. Is toch mooi? En weet je, die Barnabas, die ging voor het eerst naar een niet-Joodse gemeente. Er waren er toen ook nog maar twee. Eentje in Jeruzalem en eentje in Antiochië. En toen kwam hij daar in Antiochië en wat zag hij? Hij zag de genade van God. Mooi, hè? De genade van God is zichtbaar in ons leven. En het evangelie van Jezus Christus verandert ons naar zijn beeld. En dat vind ik zo bemoedigend. En daar wil ik de Heer voor bedanken. Doen jullie mee? Vader, ik wil u danken voor deze avond. Heer, ik wil u danken, Heer Jezus, dat u vanavond centraal staat. Heer, Johannes heeft het gezegd, wij zeggen het ook. Ik moet minder worden, u moet meer worden. Heer, en we danken u voor dit gebouw, maar dit gebouw stelt niets voor zonder uw aanwezigheid. Het gaat hier om u en om u alleen. U bent en. U bent en de lieveling van de Vader. En u bent ook de medeontwerper van deze wereld. Heer, ik wil u zo bedanken dat u en bent. U bent en 100% God en 100% mens. En ik dank u wel dat u vandaag als middelaar, maar ook als mens, voor ons bidt en pleit. Dat u sympathiek naar ons toekijkt. Dat u met ons meewandelt. Dat u voor ons uitgaat. En dat u ons wil veranderen. Want in dat evangelie, daar is uw kracht. Dat evangelie, dat geeft ons vreugde. Dat geeft ons een leven in overvloed. En ik dank u voor Johannes, die op 90-jarige leeftijd maar één passie had. Dat mensen tot geloof zouden komen. En dat mensen tot zekerheid zouden komen. Want zolang we twijfelen, kunt u niets voor ons doen. Maar op het moment dat wij zeggen, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Ik weet het zeker, ik ben een kind van God. Hij woont in mijn hart. Hij gaat voor mij uit. Hij brengt mij thuis. Oh, dan moeten de demonen vlieden. Als wij proclameren welke positie we ontvangen hebben. Ik dank u wel, Heer, dat de Heilige Geest in ons woont. En dat de Heilige Geest door ons wil leven. En dat we mogen weten dat we op reis zijn naar het Nieuw Jeruzalem. We mogen weten vandaag al dat het beste nog komt. En dat u ons draagt door deze wereld heen. U geeft ons hoop, perspectief en overwinningsleven. Heer, als er vanavond iemand is die u nog niet persoonlijk kent, raak hem aan. En dat hij zijn knieën mag buigen. En dat hij zijn verlies mag toegeven. Want er staat zo mooi in Jesaja 57 vers 15. De Heer woont in de hemel en bij de gebrokenen van hart. Daar leeft u. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. 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 Ik ben blij met mijn eigen boodschap. Begrijpt u me? Zijn liefde zocht mij teder. Aad. Jou ook? Heeft zijn liefde jou ook gevonden? Dus het zit goed met jou, Aad. Kijk, Aad die doet zijn schoenen uit. Dat is het, hè. Dat deden de priesters ook. Die liepen ook op blote voeten in het zand. Maar ze waren wel omringd door Gods heerlijkheid. We gaan het zingen uit volle borst. Zijn liefde zocht mij teder. 1, 2 en 4. Wat is dat heerlijk dat we zingen met elkaar dat hij thans aan vaders rechterhand zit. Maar het mooie is, wij zitten daar met hem. Wij zijn met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgestaan. Maar wij zitten positioneel ook daar. Daar is ons anker. En dat verandert ons van binnenuit. En dat vind ik zo geweldig. Er is nu tijd voor uw liefdegave, maar u mag alleen maar geven met een blij hart. Anders moet u het lekker houden. En dan gaan we daarna nog een prachtig lied zingen. In de heilige stad met de straten van goud. Dus in de toekomst mag je er zelfs op lopen. Toen de Heer Jezus deze aarde verliet, verliet hij deze aarde niet met gebalde vuisten. Hij verliet deze aarde al zegenend. En dat doet hij nog steeds. De vloek heeft hij gedragen op het kruis van Golgotha. Het enige wat nog over is, is de zegen. En aan Gods zegen is alles gelegen. Wij leven onder zijn zegen. Wij zijn gezegende gezanten. En dat moet u echt in uw hart meedragen. Ik leef met de zegen van God. En dat wil ik u ook meegeven vanuit de schrift. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen, en in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is. Door wie? Door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Amen. We zingen het laatste lied uit Volle Worst.